Vrijdag, 7 dagen in de week.
Kijk voor meer informatie op omroepnoos.nl.
Jouw muziek op Noos FM.
Het is 7 uur.
Vechtdal Politiek.
Vandaag een gesprek met de ChristenUnie Hardenberg.
Noos FM.
De afgelopen raadsperiode is de partij begonnen in het besef dat we moeten durven kiezen voor zaken en maatregelen die misschien niet meteen effect hebben, maar die wel toekomstbestendig zijn. Omdat we er ook behoren te zijn voor degenen die nu nog niet mogen stemmen, maar die over een aantal jaren ook graag gezond ouder willen worden, in een passend huis willen wonen en hun kinderen veilig naar school willen laten gaan. En daar moeten we het ook over hebben. Opstaan voor het goede.
Dit is Vechtdal Politiek met Arjen Roelofs.
Opstaan voor het goede. Je kunt bijna niet mooi beginnen. Goedenavond luisteraars, welkom bij Vechtdal Politiek. Het is vrijdag 27 februari 2026 en dit is aflevering 125 in ons derde seizoen. Er zitten nog maar 19 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. En vandaag hebben we niet één, maar twee gasten van de ChristenUnie. We hebben Simone Hof, introductie amper nodig, vorige fractievoorzitter, mag ik erbij zeggen, op plek 4 van de huidige lijst. En Marcel Kuikenkorn, de huidige fractievoorzitter. Dus we hebben een verzameling in de studio. Op plek 2. Fijn dat jullie er allebei zijn.
Ja, Arjan.
Dankjewel.
Jullie konden niet kiezen, begrijp ik. Ik ook niet.
Wij kunnen heel goed kiezen.
Ja, we vonden het leuk om dit samen te doen, Arjan. Leuke afkondiging.
Oké, dit was gewoon ingestudeerd. Ja. Dit was de bedoeling. Ik vind het wel gezellig dat jullie er samen zijn. Nou. Gaan jullie veel samen op pad eigenlijk, deze tijd?
Samen in de zin van samen met de andere fractieleden ook. Je hebt ons zelf in de debatten natuurlijk ook gezien. En meestal zijn we met een grote delegatie vanuit de fractie, de steunfractie. Dus in die zin gezamenlijk. Morgen hebben we nog een actie. Ah, die gooiden we meteen maar even in. Wij delen gratis koffie uit in de gemeente Hardenberg in een heel aantal kernen. 5. Ik kan er 4 noemen. Demersvaart, de Krim, Gransberg,
Hardenberg. Ja, dat was wat discussie. Zijn het 4 of 5? Maar het zijn er 5, hè?
En wie is de 5e?
Oh, Marienberg, natuurlijk. Ja, hoe kan ik die nou vergeten? Ja, precies. Ja. En dus dan zijn we ook weer niet helemaal voltallig, maar wel gezamenlijk op pad. In groepjes gezamenlijk op pad. Dus ja.
En wat gebeurt er dan als je gratis koffie uitdeelt? Want normaal sta je met flyers en probeer je mensen wel een paar zinnen toe te fluisteren wat er zo goed is aan de ChristenUnie.
Nee, wij willen gewoon lekkere koffie uitdelen morgen. En als mensen het aardig vinden om met ons te praten over waar wij voor staan, dan doen we dat met liefde. En als mensen dat niet willen, dan hebben ze een goed kopje koffie gehad.
Dat is toch wel heel anders campagne voeren dan we, zal ik zeggen, ooit deden.
Ja, zeker.
Dan ging je 's morgens vroeg op pad met een paar stapels met flyers in de kofferbak. En dan ging je verspreiden over de kernen, bij station staan, in winkelcentra. Is dat helemaal geweest?
Nou, ik denk wel dat je, toen we dat nog deden, dat je aan het eind van de dag uit de diverse prullenbakken op de locaties dezelfde flyers weer naar boven had kunnen trekken.
Erger, ja.
En we merken wel, we zien ook minder mensen dat doen. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Ik denk dat op social media heel veel campagne wordt gevoerd en dat dat ook veel beter bij mensen aankomt. Of dat dat, en mensen zijn meer geneigd daar zich op te richten. Het is op straat niet altijd leuk. Hè. In sommige steden worden mensen echt onheus bejegend of ook gewoon wel aangevallen. Fysiek dan wel verbaal. Het heeft denk ik, de stijfheid is er een beetje van af. 20 jaar geleden was het nog heel erg gewichtig allemaal. En nu zijn we, het is een andere maatschappij. Dus wij delen gewoon gezellig koffie uit.
Misschien ben ik een beetje naïef hoor, maar dat gebeurt in Hardenberg toch niet?
Wij hebben het ook nog niet aan de lijve ondervonden.
Oh, gelukkig.
Nee, zeker
Ik denk misschien
niet.
Is het dan een hele naïeve vraag.
Nee.
Te veel uitgaan van het goede van de wereld. We beginnen zoals we altijd beginnen. En natuurlijk waren we al begonnen, maar ik wil er toch een paar korte vragen in gooien. Dan ben ik ook een beetje op ritme en in het schema. Simone, wat er ook gebeurt, de ChristenUnie hoort in de coalitie.
Ik ben wel geneigd om te zeggen, ik mag het straks nog wel even toelichten, zeker?
Ja, zeker.
Nee, dan zeg ik ja.
Goed zo.
Ja.
Wat is jullie leukste campagneactiviteit? Is dat het koffie uitdelen?
Onze leukste campagneactiviteit? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat gaan we morgen beleven trouwens, dus ik kan dat nu nog niet zeggen.
Dat moeten we achteraf doen.
Ik vond het ook al wel heel grappig om hier en daar wat banners en zo op te hangen. Ik zal het morgen beleven, geen idee.
Kom op terug, ik parkeer hem even.
Ja.
Verdienen onze raadsleden meer steun en waardering?
Ik laat hem even aan, want anders komt Marcel helemaal niet aan.
Jawel, hij heeft zijn eigen rijtje.
Oh, oké. Onze raadsleden bedoel je of fractieleden?
Raadsleden.
Nou, zijn ook raadsleden, oké. Ik zou zeggen, ik denk dat wij gewaardeerd worden, maar ik denk dat we meer waardering verdienen. Ja. Als je het ook landelijk bekijkt, zeg maar. Ja, laat ik het op ja houden.
Ik ben het met je eens.
Ja.
Hadden jullie niet ook een campagnebus moeten hebben?
Nou, wij hebben morgen die prachtige koffiebarista caravan ding helemaal in het ChristenUnie blauw. En wij hebben geen bussen, want er rijden al twee met bussen rond. Maar wij, een aantal mensen van ons heeft een prachtig ChristenUnie plakkaat op de auto.
Ja, dat werkt ook.
Dus wij, als wij door de gemeente rijden, dan zijn we als zodanig herkenbaar.
Oké, dus we zetten auto's op de lijst. We hebben bussen, auto's. GroenLinks, Partij van de Arbeid, heeft een bakfiets.
Ja, ook goed.
En SGP schijnt een trekker te hebben, maar ik heb hem nog niet in het echt mogen zien. Alleen van de foto. Een goed wagenpark. Marcel, ik kom vanzelf bij jou.
Ja.
Voordat we denken dat we jou passeren.
Komt goed hoor.
Is een raadslid zijn een dankbare of een ondankbare klus tegenwoordig?
Foei, dat is meteen een leuke vraag.
Het
is
hoe
een
ervaar jij het?
Nou, het is een dankbare klus dat je mag doen, maar het is af en toe ook best ondankbaar. Ik formuleer het altijd als dankbaar, want ik vind het mooi dat je iets mag betekenen in de samenleving. Maar je krijgt ook wel eens wat antwoorden terug. Nou, die zijn wat minder leuk. Maar
ja, dat het hoort internet erbij. Staat er vol mee.
Ja, precies.
Tegenwoordig.
Ja.
Ik zie weinig berichten ook van de gemeente over nieuws in de gemeente waar dan complimenten onder staan.
Zelden.
Gebeurt er eigenlijk niet.
Nee.
Jammer. Staan er nog te veel mensen langs de zijlijn in onze gemeente, wat jou betreft?
Ja. Iedereen die langs de zijlijn staat, is er eentje te veel. En zeker als je kijkt naar het beleid, het armoedebeleid. Want daar wil ik me heel graag voor inzetten. Dat is er eentje te veel.
Moet aan gewerkt worden.
Ja.
Dat ga je oppakken.
Ja, zeker.
Zou elk toekomstig raadslid eerst een volledige periode schaduwraadslid moeten zijn?
100% overtuigd, ja.
Ik kijk met schuin nog naar Simone. Ja,
die zit ook ja te knikken. Ja.
Nee, ja, weet je,
het is zo belangrijk. We hebben het zelf ook gedaan.
Ja, ik vind
gedaan.
Het ook. Maar sommige veel. Ja. Toch heel veel mensen die weten eigenlijk niet waar ze beginnen. Vind ik altijd.
Klopt.
Die rollen ergens een lijst op. Omdat ze gevraagd zijn omdat hun ego gestreeld is.
Ja.
En dat bedoel ik zo positief als ik daarin zijn kan. En die rollen dan een campagne in. Alles is leuk en gezellig. En denk ik, weet je wat er op je afkomt als je zo'n raad ingaat? En ik denk, eigenlijk zou iedereen dat moeten doen.
Ja,
draai gewoon een periode mee via, ga op de tribune zitten.
Lijkt me heel goed.
Als je dan toch je tijd wilt vrijmaken voor al die mensen die niet gekozen worden. En dat zijn er een stuk of 154.
Zoiets,
die geen zetel krijgen.
Ja.
Dus laat dat alvast een oproep zijn. Marcel, kijk je al uit naar het einde van de campagne?
Ja, ik ben niet zo'n campagne-tijger.
Oh.
Ik vind het leuker om gewoon één op één in gesprek te gaan. Maar ik ben niet zo van de flyers uitdelen en dat soort dingen. Dus ik kijk uit naar morgen. Hè. Je stelt aan Simone van, joh, wat is misschien de leukste campagneactiviteit? Ik vind dat misschien de leukste campagneactiviteit.
Ja, en achteraf gaan we dat nog even evalueren.
Dat lijkt me een goed idee.
Wat ik op de planning heb voor vandaag, gewoon een aantal thema's. Dus niet te moeilijk. Ik heb een aantal hoofdthema's gepakt waar we over beginnen. Van wat is nou belangrijk voor de ChristenUnie? En dan hobbelen we op die manier doorheen. En als ik een thema mis of als jullie een ander thema belangrijk vinden, is het ook aan jullie. Dus we gaan dit samen door. Het belangrijkste thema van de campagne is denk ik wonen.
Ja.
Als ik het hoor, als ik het lees in alle verkiezingsprogramma's, is dat eigenlijk nergens een discussie. Als ik dan kijk naar de ChristenUnie, wat is voor jullie nou belangrijk met wonen? Want ik hoor zoveel verschillende verhalen die wat mij betreft vaak op hetzelfde neerkomen. Is er iets unieks in jullie verhaal op het gebied van wonen?
En waar komen ze op neer volgens jou?
Iedereen wil bouwen voor doelgroepen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld voor jongeren. Mm-hmm. Maar als ik dan zeg, we moeten kiezen tussen jongeren of ouderen. Nee, we gaan ook bouwen voor ouderen.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk blijven jongeren daar niet van over. Uiteindelijk wordt het verhaal altijd opgerekt naar iedereen die een woning nodig heeft.
Ja.
Dus het accent wordt gezet. Maar als je doorvraagt, kom je er eigenlijk op uit. We moeten gewoon bouwen. Punt.
Nou, volgens mij hebben wij opgeschreven dat we bouwen voor iedereen die dat nodig heeft.
Mm-hmm.
Waarbij een aantal dingen belangrijk zijn. En dat is doorstroming op gang helpen. We willen ook, want we weten dat mensen het prettig vinden om als je je ergens thuis voelt, dat je daar ook eigenlijk een soort van wooncarrière wilt hebben.
Dus ja, dat is een mooi woord trouwens.
Ja, dus dat zou betekenen dat je in een wijk start, zeg maar, als je net gaat samenwonen in een niet zo'n hele grote woning. Als je dan trouwt en kinderen krijgt, dan verhuis je in dezelfde wijk naar een wat grotere. Vliegen je kinderen uit en je wilt kleiner gaan wonen, dan zou dat ook in dezelfde wijk moeten lukken. En zou je daar ook oud kunnen worden. Dat is een beetje hoe wij dat voor ons zien. Dat is ook hoe het in de groene en gezonde maatlat een beetje bedacht is. Of althans om die mogelijkheden wel open te houden. Dus dat betekent dus ook dat je wijken creëert waar iedereen, mensen van alle leeftijden, soorten, maten, bij elkaar wonen. Want anders krijg je misschien ook van die eilanden waar alleen maar jonge gezinnen of alleen maar senioren of weet je, of alleen maar alleenstaanden. Dat is ook niet gezond. We moeten het met elkaar doen. En wij denken dat het goed is als je dat gereflecteerd ziet in onze woonwijken. Dus dat is hoe wij daar tegenaan kijken. En dat we moeten bouwen, dat is een ding dat zeker is. En dat het meer moet zijn dan hier en daar een straatje, dat is ook zeker.
Oké, we doen niet alleen inbreiden. Want die hoor ik heel veel.
Inbreiden is, dat hebben wij altijd. Ik weet nog, ik ben in 2014 begonnen als raadslid. En toen hadden wij het al over inbreiding voor uitbreiding. Maar op een gegeven moment is inbreiding wel een keertje klaar.
Inbreiden is verdichten van het woonaanbod.
Ja, precies. Je ziet het bijvoorbeeld in Hardenberg naast het gemeentehuis nu. Daar is natuurlijk veel afgebroken, maar er wordt ook veel bijgebouwd. In Dedemsvaart is dat hier en daar ook gebeurd. In Balkbrug kan het bijvoorbeeld nog op één plek. Op die grote kruising, daar is nog één kwadrant. Dat moet nog een invulling gaan krijgen. Maar dat is best moeilijk. Ook omdat die grondverwerving daar best ingewikkeld is. Maar op een gegeven moment ben je uitgeinbreid, zal ik maar zeggen. En zul je gewoon wel moeten uitbreiden. Wel met moed en wijs beleid. Maar hier en daar een paar huisjes of een paar... dat zet geen zoden aan de dijk. Je moet het
maar
echt...
moed en wijs, dat is soms wel een breekbare balans wat mij betreft. Want we vinden hier ook allemaal onze agrarische sector belangrijk. Ja. En laat dat nou net de gronden zijn die tegen woonwijken aan liggen.
Ja.
Dus ergens moeten de keuzes gemaakt worden.
Ja.
En is er dan iets belangrijker? Nou, en ik snap dat je bijna niet kan zeggen dat het zo is. Maar we komen op het moment dat de keuzes gemaakt worden. Daar.
Ja.
En als je dan zegt dapper en wijs...
Nee, dat is zo. Hè. Aan de andere kant denk ik ook dat het wel eens overdreven wordt. Want op een moment als wij, 400-500 woningen ergens bouwen... en we doen dat met moed en wijs beleid... dat betekent niet dat ineens onze hele agrarische sector op de schop is gegaan of zo. En daarbij, er zijn ook best agrariërs die... ik zie bij mij in de buurt diverse bordjes met te koop staan... die hun gronden gewoon te koop aanbieden. En dan denk ik, als je als gemeente op zoek bent naar plekken... om uit te breiden voor woningbouw, dan zijn dat ook de plekken... die daar misschien juist wel heel geschikt voor zijn en ze staan te koop. Dus ik denk dat we het ook niet moeten overdrijven. Kijk, onze agrarische sector gaat hier niet verdwijnen. Wij kunnen ons ook, en dat hebben we volgens mij ook opgeschreven... geen Vechtdal voorstellen zonder boeren. En dat gaat ook niet gebeuren. Maar dat er hier en daar wat weilanden zullen verdwijnen... omdat we woningen bouwen, dat is een ding dat zeker is.
Gaat dat een beetje organisch dan? En maken we daar eigenlijk een te groot probleem van... door die tegenstelling neer te zetten?
Ja, ik denk dat die tegenstelling bewust wordt neergezet... En ik denk dat het leed in dat opzicht aardig goed te overzien is. Iedereen doet altijd net alsof wij hier één grote verstedelijking tegemoet kunnen zien. Maar dat is niet zo. Wij wonen op 318 vierkante kilometer, Arjen.
Ja, dat is best groot.
Ja,
plus waar je mee te maken hebt ook is... en we hebben het gezien natuurlijk ook gisteravond weer... 2 weken geleden weer, en alle debatten die voorbij komen... is dat ook de kernen leefbaar willen blijven. En dat de kernen ook aangeven... joh, we willen onze jongeren hier houden... maar we willen een leefbare kern houden. Dan moet je dus ook de keuze maken... om daar ook een keuze in te maken. Want als al je jongeren wegtrekken... omdat je een klein stukje niet wilt opgeven... ja, dan gaat je leefbaarheid en je kern ook achteruit. Dus ook die keuzes moet je maken. En dat heeft er wel allemaal mee te maken.
Ja, eens. En dan heb je leefbaarheid, dat snap ik. En een wooncarrière vind ik ook een goede en een hele logische... Maar als de kinderen van de kinderen van de kinderen ook in de kern willen blijven... dan ontkom je bijna niet aan groei.
Nee.
En dan moet je bijna je hele woningbestand voor je eigen mensen houden. Is dat dan niet het risico?
Waarom dan?
Nou, omdat als een gezin van een ouder van 2 ouders 2 kinderen krijgt... die een relatie beginnen en een paar kinderen krijgen... dat zijn alweer 2 huizen extra.
Ja.
Want die ouders die moeten ook kunnen blijven...
Ja.
En dat gaat wel door. En ergens valt er weer een generatie uit. Maar er komt ook weer een generatie bij.
Zeker.
Is dat dan ergens... Gaat dat ergens scheef?
Nee, ik denk niet dat scheef hoeft te gaan. Het hangt er ook vanaf, hè. Wat wil je met die kern? Waar wil je naartoe doorgroeien? Ik denk als je de kern leefbaar wilt houden... en hè, we hebben het hier heel vaak over normenschap... dat vinden we heel erg belangrijk.
Ja.
Dan is het dus ook belangrijk dat we dat normenschap ook tonen... naar de mensen die van buitenaf binnenkomen.
Mm-hmm.
En dat kun je met elkaar wel oppakken, ook in zo'n kern. En van de ene kant, ja, er verdwijnen mensen. Er overlijden mensen. Er komen kleine kinderen komen erbij. Maar het is ook een illusie dat 100% blijft wonen daar waar het woont. Dus er is zeker ruimte ook voor buitenaf.
Er moeten mogelijkheden zijn. Nog een aspect op wonen is eigenlijk de sociale huur. Die zien we ook overal terug. Maar dat is ook een hele lastige categorie. Want dat betekent dat projectontwikkelaars sociale huurwoningen moeten gaan bouwen... Dat is niet de meest commercieel aantrekkelijke vorm van bouwen. Maar die komen wel met plannen. En dan zeggen wij, we willen 30% sociale huur. En dan zeggen zij, dat is financieel niet haalbaar. En dan? Zijn er keuzes die wij dan als gemeente gaan maken? Of zeggen we tegen die projectontwikkelaar, als je maar bouwt. En als het dan 10% sociale huur is, vinden we dat goed. Of is 30% heilig en moet de gemeente dan misschien wel iets gaan doen? Hoe, Hoe zien jullie die problematiek?
Ik denk 30% is niet het heilige woordje. Het heilige woordje is, we moeten daar kijken, daar waar de vraag naar is. En is het 30%, is het 30%, is het 10%, is het 10%, wordt het 40%, wordt het 40%. Dat is het uitgangspunt wat we moeten hanteren. En ja, we moeten wel toezien dat dat ook gerealiseerd wordt. We kunnen niet gaan zeggen, van, joh, het wordt duurder. Dus jammer dan, we moeten wel blijven houden dat wat we beet willen houden. Dus als het 30% is, moeten ook voor 30% bouwen. En er zijn echt ondernemers die willen voor die 30% willen ze bouwen. En die krijgen het ook in hun budget rond.
Kijk, we hebben gewoon andere ondernemers nodig.
Nou, soms heb je andere ondernemers nodig. Ja, soms moet je ook gewoon het realisme tevoorschijn halen. En dit is wat het is. En niet meer en niet minder. Maar dat houdt dus ook in dat de gemeente af en toe ook moet kijken van joh, vinden wij het dus dusdanig belangrijk dat wij onze grondprijs misschien wel een stukje verlagen om toch aan die 30% te komen in dit geval.
Ja, dat is het grondbeleid van de gemeente. Ja. Dat is natuurlijk ook altijd een heikel punt. Moet grondbeleid nou geld opleveren of niet? Verschuift die balans ook? Dat was eerder wel eens een commerciële afweging. Ja. Van, het heeft eigenlijk niks opgebracht, dus we doen het niet goed. Terwijl je het ook kunt uitleggen als wij vinden dingen belangrijk en dus investeren we. Hoe?
Nou, er zitten een aantal kanten aan. Hè, want dat kwam gisteren in de vraaggesprekken die je voerde ook voorbij. Wij hebben als gemeente Hardenberg zijn wij daar in de financiële crisis wel behoorlijk mee het schip ingegaan. Zoals zoveel gemeenten. En toen is er wel voor gekozen om een minder agressief grondbeleid te voeren. Maar agressief is nog wat anders dan actief. En ik denk dat we dat nu doen. En onze grondexploitatie is positief. Maar het kan natuurlijk zijn dat er situaties zijn, zoals Marcel zegt, waarvan je zegt, we vinden dit zo belangrijk. Dan nemen we op de koop toe dat we er ofwel minder winst of misschien even geen winst op maken. Maar dan is het maatschappelijke doel dat het dient groter dan de wens om daar geld mee te verdienen. Door de bank genomen verdienen we er geld op en dat is prima. Want dat komt ook de gemeente en haar inwoners weer ten goede. Dus dat is denk ik belangrijk om daarin te onthouden. Ja. En dat je daar voorzichtig mee moet omgaan, dat lijkt me ook duidelijk. Dus geen grote, hoe zeg ik dat? Geen grote risico's meer nemen zoals zeg maar in de periode 2008-2014. Hè? Want dat was de crisis toen. Maar met ook daar weer met moed en wijs beleid, zal ik maar zeggen. En inzetten op de manier zoals dat past en zoals de situatie vraagt. Dat lijkt me. Dus het is een beetje maatwerk af en toe. En je moet ook uitkijken. Hè, en ik chargeer een beetje. Maar dat je alleen nog maar met grote twee onder één kappers komt te zitten. Omdat dat nu één keer het meeste geld oplevert. Ja. Denk, ja, dat klopt. Maar dan krijg je een hele homogene bevolking. En de vraag is of dat zo gezond is. En ik denk dat het antwoord daarom nee moet zijn. Dus je zult daar ook gewoon wel een beetje moeten sturen, denk ik.
We moeten alles bouwen.
Ja.
En ook nog bij elkaar.
Ja.
Dus geen aparte woonwijken met rijtje woningen en aparte woningen met aparte wijken met vrijstaande woningen.
Nee, laat maar mooi door elkaar heen lopen. Dat is toch mooi? Ja, dat bevordert voor iedereen, hè, om het woordje maar te noemen, de integratie voor iedereen. Dus laat alsjeblieft iedereen bij elkaar, jong en oud bij elkaar, arm en rijk bij elkaar. Dus zet het door elkaar heen. Want dan integreer je met elkaar het snelste.
Volgens mij kunnen we het daarover eens worden. Raadsbreed ook wel. Ik voorzie geen problemen.
Ik ook
jullie?
Niet echt.
Nee. Nee.
Zien jullie partijen die daar anders in staan?
Nee, niet echt, nee.
Want in eerdere fases was het wel eens zo, we moeten de grote woningen bouwen. Want Hardenberg heeft geen woningaanbod voor de mensen die iets meer geld hebben dan de gemiddelde Nederlander. En die categorie missen we eigenlijk. En die brengen economisch ook wat in Hardenberg. Is dat een verschuiving?
Dat
belangrijk gevonden wordt?
Nou, ik denk dat wij voldoende grote woningen hebben voor mensen met een iets grotere portemonnee. En je moet ook niet vergeten mensen die bijvoorbeeld uit het westen komen en hun huis, want daar zijn de huizenprijzen gewoon vele, vele malen hoger dan hier. Dus die komen met een flink bedrag deze kant op. Maar dat zijn vaak ook mensen die al aan het einde van hun werkende leven zitten of aan het begin van hun niet werkende leven. En natuurlijk doen ze mee en draaien ze ook mee in de lokale economie. Maar de vraag is of zij zo'n grote economische bijdrage leveren als de werkende mensen. Mm-hmm. Waarmee ik mensen niet wil degraderen tot alleen hun economische waarde. Hè, want een mens is meer dan
dat. Nee, dat was ook niet de intentie.
Maar dat is zeg maar wat jij in je vraag naar boven bracht. Dus ik denk dat wij daar een aardige mix in hebben gevonden.
We hebben het over mensen. Laten we het bruggetje maken naar mensen. Want we hadden net in het nieuws. We hebben nieuwe opvangplekken nodig in Nederland. En dat zijn er 38.000, was het laatste nieuws, bracht de minister. Dat is echt een mega opgave. En dat is net op het moment dat Hardenberg heeft besloten om het AZC te sluiten. Dat gaat er begin maart gebeuren, voor de verkiezingen. We hebben nog steeds de spreidingwet. En dat betekent dat dit nu ergens een verkiezingsthema aan het worden is. Ik hoor een aantal partijen die proberen het heel prominent op de agenda te zetten. Misschien wel de lastigste vraag, maar hadden we hier al niet keuzes in moeten maken? Is het, vinden jullie het vanuit jullie oogpunt? Ik weet onveel hoe jullie erin zitten, maar daar zoomen we nog op in. Ja. Had je dit tot een verkiezingsthema moeten laten worden? Hoe kijk je daarop terug?
Maar wat had je daarmee bereikt, denk je? Behalve dan de discussies die nu ook worden gevoerd.
Je had al keuzes kunnen maken. Want misschien ben je in verkiezingstijd wel populairder als je wat agressiever je thema's aanvliegt.
Ja, maar dat is wel een ding, Arjen. Iedereen die roept, wij kunnen dat tegenhouden of wij gaan ervoor zorgen dat het niet gebeurt, dan denk ik, dat kun je niet waarmaken. Je zegt net zelf al, er is een spreidingswet. Onder de spreidingswet moeten wij 355 mensen opvangen. Wij als ChristenUnie hebben die keuze al lang gemaakt. Ik heb daar in een bijdrage in januari 2024 al van gezegd wat we er nog steeds van zeggen. Namelijk, wij vangen altijd mensen op als dat nodig is. Als mensen dat nodig hebben. Alleen niet meer op grootschalige locaties zoals aan de Jachthuisweg het geval was. Dat betekent dat je daar een andere manier voor moet vinden. Dat vergt tijd, want het doet ons ook wel een beetje pijn dat volgende week het AZC wordt opgedoekt, maar dat wij nog niet meteen al een alternatief hebben waar we 355 mensen kunnen huisvesten. Ja, en dat is jammer, maar de manier waarop wij denken dat het zou kunnen vergt gewoon tijd. Om te kijken waar gaan we dat doen, hoe gaan we dat doen, wie betrekken we erbij en hoe krijgen we vanuit het Rijk daar de benodigde middelen voor. Dus daar gaat een beetje tijd overheen. Uiteindelijk gaan wij, althans dat zegt de ChristenUnie, gewoon mensen opvangen. 355 sowieso. Dat wordt gewoon van ons gevraagd ook.
Ja, maar wat er gebeurde, we zoomen toch iets in, maar jullie hebben ervaring, dus bij jullie durf ik dat wel aan. We zitten op een punt dat er 7 nieuwe opvanglocaties gepresenteerd worden aan de Raad. Dan hebben we een aantal keer een volle evenementhal. Wat heel onvriendelijk was, vooral voor onze wethouder. Dus dat was gezien de keuzes die heel kort daarna gemaakt werden niet nodig geweest, denk ik dan. Er is ook best onrust ontstaan. En als je dan 7 locaties op het oog hebt, had je gewoon niet door moeten pakken.
Maar
als je dit dan vindt en als je dit dan zo belangrijk vindt, waarom zet je op dat moment zo'n streep erdoor en dan uitstraalt, we doen even niks.
Ja.
Terwijl je het eigenlijk wel wilt, want dat hoor ik je zeggen.
Ja, zeker. Daar hebben we ook nooit geheimzinnig over gedaan. Dat hebben we diverse keren hardop in de raad gezegd. Dus dat kan geen verrassing zijn.
Nee, maar had je dan niet doorgewild in plaats van zo'n dikke streep?
Maar soms kunnen dingen niet zoals je dat graag wilt. Hè? Want we zijn niet de enige partij in de coalitie. We zijn al helemaal niet de enige partij in de raad. Dus je hebt daar wel mee te maken. En dan kan je 2 dingen doen. Of je kan dingen doordrukken. En dan creëer je ook een potentieel onveilige situatie voor mensen die daar komen te zitten. Hè? Mm-hmm. Of je kunt zeggen, we nemen even wat meer tijd. We gaan het beter inrichten. We gaan het ook beter voorbereiden. En dan komen we met een plan waarvan wij denken dat het uitvoerbaar is. De vraag is natuurlijk wel, en dus ik begrijp wel je vraag. Ga je dat in een nieuwe raadsperiode, in een nieuwe coalitie, ga je daar de handen voor op elkaar krijgen? Maar dat is natuurlijk altijd de vraag. Ook als we daar al keuzes in zouden hebben gemaakt. De vraag is of dat op tijd, rond zou zijn gekomen. Dus het is een beetje een dilemma.
Ja, maar die snap ik. Maar wat ik zie als buitenstaander is, er komt een streep onder de opvang.
Ja.
En ik hoor geen perspectief op dat moment. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, we vinden het wel belangrijk, maar voor nu maken we deze keuze. Maar er wordt niet gezegd, we zijn op de achtergrond heel erg bezig om betere keuzes te maken voor Hardenberg. Dat heeft nergens in de media gestaan. Er heeft alleen maar gestaan, partijen werden onder druk gezet door mensen in de evenementhal. Ja. Die hebben gezegd, oké, dan doen we even niks. En dat wordt nu gebruikt door, wij doen definitief niks. Want wij zijn al 10 jaar en meer bezig geweest. Vanaf de Eiken in Slagharen tot en met de Heemseveen.
Ja.
We hebben altijd ruimhartig mensen opgevangen.
Ja.
En wij vinden het verantwoord om, ondanks de spreidingswet, ondanks alles wat ons opgelegd wordt vanuit Den Haag, te zeggen, weet je wat, geef een deur verder. We hebben ons aandeel al geleverd.
Ja. Die is interessant, Arjan, dat je die noemt. Pak dan maar even de rol erbij van de media zelf. Hè. Jij zegt, mm-hmm, dat heeft nergens in de media gestaan. Simone is woordvoerder op dit punt. En in de raadsvergadering waar het hier over ging, is al duidelijk door Simone in die vergadering aangegeven van, jongens, dit is voor ons niet het einde. Wij gaan hier met een initiatief meekomen. We gaan hierover nadenken hoe wij hier anders vorm in gaan geven. En daar komen we op terug. Dus ja, dat hebben we al aangegeven. We zijn hier een langere periode mee bezig. We zijn hier met het middenveld zijn we mee bezig. Wie betrekken we hierbij? Dus die gesprekken lopen. En het is simpel, we houden ons aan de wet. Dus de spreidingwet heerst. En zolang dat die er is, gaan wij die uitvoeren. Mm-hmm. Daar bestaat geen discussie over. En dat weet iedereen in de media. Dat weten alle andere politieke partijen die ons kennen. En die wel eens met ons spreken. Dus het mag voor niemand een verrassing zijn dat wij dit gewoon gaan uitvoeren. Alleen op de manier waarop, nou, daar kon je twee dingen doen. Je kon het in de verkiezingstijd nu meenemen, waarbij je meteen heel veel blokkades met elkaar gaat opwerpen. En eigenlijk alleen nog dit het hoofdpunt gaat worden. Terwijl we overal hebben gehoord, hè, er spelen heel veel andere dingen ook. Dus moet je dan niet gewoon zeggen van, jongen, nemen even iets meer de tijd. We gaan even iets een stapje achteruit. En we gaan kijken, joh, hoe kunnen we dit nu goed doen? Want je kunt, even met alle respect, dit maar nog één keer nu goed doen. Mm-hmm. En dan moet je dus af en toe even afstand nemen, adempauze nemen. Maar ondertussen wel op de achtergrond bezig zijn. En iedereen die ons kent, weet dat we hiermee bezig zijn.
Ja, maar dan schuiven we op naar communicatie. Ja. En ik weet dat de media daar een rol in heeft. En die accepteer ik ook. Ook die verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Ik ken de raadsvergadering. Ik heb de inbrengen allemaal gevolgd. Ja. Dat is niet wat er in de krant komt te staan.
Nee, dat klopt.
Wat is dan de actie als partij? Want naar buiten toe, mensen die niet raadsvergaderingen volgen, en het zijn er niet heel veel, kunnen we wel stellen met elkaar. Dat zijn we niet met z'n allen 63.000 in de gemeente Hardenberg.
Zeker niet.
Dus er zijn er misschien een paar honderd die dit volgen. De rest kijkt in de Stentor en die leest, de raad zit hier niet op te wachten. Nee. Dat is was ongeveer, ik chargeer natuurlijk
klopt.
Iets.
Klopt. Ja, en misschien mogen we dat onszelf een delen
Het is een vraag, het is geen verwijt, maar ik ben er echt oprecht benieuwd naar van... Hoe kijk je daar dan zelf naar? Want je probeert een genuanceerd verhaal neer te zetten. Ik ken jullie verkiezingsprogramma, dus ik weet exact hoe jullie erin zitten.
Ja.
En mensen die zich erin willen verdiepen, die zullen dit ook weten.
Ja.
Maar dat doet niet iedereen. En dat is wel lastig om dan het verhaal over de bühne te krijgen en niet het beeld neer te zetten van... Nou, ze wilden eigenlijk wel, maar toen Trombaan kwam en toen er een paar mensen boos werden, toen zeiden ze, weet je wat, doe maar niet dan.
Nee. Nou, weet je, wij mogen ons dat best voor een deel zelf aanrekenen. Hè. Wij zijn niet de mensen daarna die de publiciteit constant opzoeken. Daar zit een verschil in met een aantal partijen die dat zeer zeker doen en uitmeten ook naar hun eigen kant toe. Zo zitten we als ChristenUnie niet in elkaar. Misschien is dat voor ons een leerschool. Dus nou, laat die ook nu weer meenemen. Dus nogmaals, wederom ook dank hiervoor.
Voor ons ook hoor. Dus het is
wij nemen dat wel mee. En,
maar ik denk het verhaal is anders dan wat de meeste mensen om me heen bij mij terugbrengen.
Ja.
Nou, die hebben het gevolgd op hun manier.
Ja.
En dat is gewoon de voorpagina van de Stentor, zeg ik dan maar even.
Ja, klopt.
En dan denken ze dat ze op de hoogte zijn.
Ja.
En het is best moeilijk om dan uit te leggen wat er echt gebeurt. Als je niet een paar uur in de raadzaal van het gemeentehuis wilt zitten.
Dat is wel echt zo. En daarom is bijvoorbeeld zo'n tour die we morgen doen met koffie uitdelen. Er zijn altijd wel mensen die wel dat praatje aanknopen en die het wel willen weten. Het is ook allemaal weer een klein groepje. Maar we hebben het, ik denk, duidelijk in ons verkiezingsprogramma opgeschreven. We zijn aardig goed vertegenwoordigd op de social media. Ook daar kan je het allemaal terugvinden.
Mm-hmm.
Dus het is natuurlijk wel zo. Kijk, wij moeten misschien beter zenden. Aan de andere kant vind ik ook wel dat we iets van onze kiezers mogen verwachten. In de zin van, laat je goed informeren. Check meer dan alleen de Stentor of de Toren. Weet je dat, bel is iemand. Zoiets. Hè? Het moet misschien wat meer van twee kanten komen. Wij kunnen daar actiever in zijn. Dat zegt Marcel zelf ook al. Maar mensen kunnen misschien zich ook wat breder oriënteren dan alleen die ene krant af en toe.
Is het dan ook een nadeel dat je best een genuanceerde partij bent? Dat past niet echt bij campagne voeren.
Nee, dat
ook,
klopt.
Ook hoe je hier uitlegt hoe je in zo'n dossier staat. Ja. Ik vind het boeiend, interessant. Ik kan het er helemaal in vinden. Maar dat is geen campagne voeren.
Nee.
En daarom is het fijn dat we de tijd hebben. Hè? Want normaal op straat heb je twee zinnen en een flyer. En dan roep je, dit vind ik.
Ja.
En dan is het makkelijker om te zeggen, weet je wat, geen AZC meer als wij in de raad zitten.
Ja.
En bij jullie moeten ze net iets langer blijven staan. Dat is best
nou ja, aan de andere
lastig.
Kant, wij kunnen daar natuurlijk wel in die zin radicaal over zijn. Als de vraag op straat morgen zou gaan zijn, gaan jullie vluchtelingen opvangen, ja of nee? Is de antwoord radicaal ja.
Mm-hmm.
Het enige is, we denken dat het op een andere manier moet dan het de afgelopen 10 jaar wel werkte, maar nu niet meer. Dus prima. Maar dat is, wij maken daarin wel een radicale keuze. Net zo goed als dat wij net over wonen, daar maken wij ook een radicale keuze. En zo zijn er nog wel een aantal andere dingen waarvan we zeggen, of radicaal in ieder geval heel duidelijk. Dat daar een genuanceerd verhaal omheen hangt. Omdat je altijd met mensen te maken hebt en met verschillende situaties. Dat is duidelijk. Maar op zich maken wij denk ik heel duidelijke keuzes.
Nou ja, plus laat ik hem nog iets scherper zetten, Arjan. Op het moment dat je christen bent, dan bestaat het in mijn optiek niet dat je tegen de opvang van daadwerkelijke oorlogsvluchtelingen bent. En iedereen weet wat ChristenUnie betekent, hè? Christen. Dus iedereen weet in principe al waar wij voor zijn op dit vlak. Daar kun je niet op tegen zijn als christen zijn.
Eigenlijk is campagne makkelijk dan, zeg je eigenlijk.
Nou, ja en nee. Het is voor ons ingewikkeld omdat wij dat best wel lastig vinden om voor onze mening uit te komen. Daar hebben we als christenen best wel moeite mee.
Waarom? Te bescheiden?
Nou, omdat we ook wel, denk ik, in een soort minderheid zitten in Nederland tegenwoordig. Wat we best wel ingewikkeld vinden.
Mm-hmm.
Ja, dus ik denk dat dat daar absoluut mee te maken heeft. En dat is een stuk bescheidenheid die erin zit. Maar dat we de ander ook... Nou, daarin misschien ook wel het woord even willen gunnen. En misschien moeten wij af en toe iets verder naar voren stappen. Ja.
Mee met elkaar in gesprek. Doen we ons best voor.
Ja.
Best belangrijk.
Maar bouwde uitspraken alleen voor campagnedoeleinden, dat gaan wij niet doen. Nee, want maar je zult ze naar de hand namelijk ook waar moeten maken.
Ja.
Nou, dat is niet altijd zo.
Nou, dat vinden wij wel.
Ja. Ik heb de Tweede Kamercampagne een beetje gevolgd.
Ja.
Ik hoef alleen de 10 steden maar even te noemen.
Ja, ja.
Die duurden ongeveer 24 uur volgens mij voordat die weer van tafel waren. Dus voor mijzelf, maar dat is persoonlijk, heb ik het idee dat je in de campagne vrijuit eigenlijk alles kan roepen. Wat je
klopt,
kan.
Klopt, eens.
Dat bijna niemand je erop afrekent, behalve ik. Dus noteer hem vast.
Nou, maar weet je, maar dat is dus ook hetgene, Arjan, waar wij zelf, denk ik, als ChristenUnie moeite mee hebben. Wij zetten een verkiezingsprogramma neer waarvan wij zeggen van, joh, dit is realistisch, dit is haalbaar. Wij gaan geen boute uitspraken doen waarvan we nu weten, zodra dadelijk de verkiezingen zijn geweest, is dat klaar. Nou, we hebben er een zeteltje bij, maar we gaan onze belofte niet nakomen. We zijn mensen die hun belofte na willen komen. Nou, en dat doen we dus door een verkiezingsprogramma op te schrijven wat realistisch en haalbaar is. En natuurlijk moet je, stel dat je in een coalitie komt, moet je daarover met elkaar in gesprek gaan. En is er nog steeds geven en nemen, dus je kunt nooit 100% binnenhalen. Maar beloftes gaan doen die je zeker niet na kunt komen, ja, daar zijn we niet van. Dat gaan we niet doen.
Betrouwbaar. Dus dat is handig om als coalitiepartner gevraagd te worden.
Ja.
Mensen weten wat ze in jullie hebben. Dat is het
absoluut.
Idee.
Ja.
Nou ja, dat is ook wel een mooi bruggetje naar jouw eerste vraag. Toen ik vroeg, kan ik er nog op terugkomen om te nuanceren?
Ja, zeker. We zijn er nu toch, hè?
Want wij vinden onszelf natuurlijk coalitiemateriaal. Dat zal je niet verbazen. Volgens mij zitten wij ook al 200 jaar in de coalitie.
Ja, ik weet ook niet anders.
Nee, ik ook niet. En dat is op zich prima. Maar de nuance die ik daarin wilde aanbrengen is wel... Kijk, het is aan de kiezer. En het hangt natuurlijk mede af van het aantal zetels dat je haalt. We doen volgens mij mee met 11 partijen strakjes in plaats van 8.
Klopt.
Op 33 zetels, dat maakt ook nogal uit. Dus iedereen is in een soort van blijde verwachting van de uitslag op 18 maart. Wij ook. Dus het is aan de kiezer. Dat is ook het hele idee van de democratie. Maar op een moment als het moment weer daar is, dan zullen wij nooit nee zeggen tegen coalitiedeelname.
Nee, zou het ook niet prettig zijn om een keer in de oppositie te zitten? Het is soms best iets makkelijker ergens iets van vinden.
Ja,
denk ik.
Maar de politiek gaat over meer dan alleen ergens iets van vinden. Het gaat natuurlijk ook over, kun je dingen bereiken? En op het moment als je dat wilt, dan is een coalitie positie effectiever dan een oppositiepositie.
Zeker, dan kun je ook keuzes maken in de coalitievorming. En dan zijn we er al bijna. Gelinkt aan het campagnevoeren. We hebben de stemwijze in Hardenberg. Daar wil ik het toch eens met jullie over hebben.
Nou.
We hebben dat ding uitgebreid bekeken met meerdere mensen. Dat vinden we echt boeiend. Dat is ook een beetje een afwijking, moet ik zeggen. Dus vul eens overal ja in, vul eens overal nee in, vul eens overal ik heb geen mening. En dat soort doorsneden is allemaal. En kijk eens naar de stellingen. En toen kwam er uit de lucht vallen een rondweg om Hardenberg. En daar krijg ik zoveel vragen over. Ik zie hem in de stemwijzer. Leg eens uit. Wat hebben wij gemist de afgelopen periode dat dit zo belangrijk is en dat dat een stelling moet zijn in de stemwijzer? Hoe ontstaat zoiets?
Nou,
ik weet niet of jullie daar direct bij betrokken zijn.
Zeker, zeker. Ik was
hoe komt
zeer
die stelling
direct
in de stemwijzer?
Ja, dat vragen wij ons met sommige stellingen ook best wel af. Nee, weet je, je zit een avond met alle partijen om tafel. Daarin poneert iedereen een aantal stellingen. Dan zit er een journalist aan tafel. En die gaat vervolgens een aantal stellingen opschrijven en gaat kijken van joh, waar zitten de grootste tegenstellingen? En daar blijven er 20 van over. Nou, en die 20 staan dus nu schijnbaar op papier. En daar kun je van alles van vinden. Want
ook
ik heb hem uitgebreid ingevuld naar alle kanten toe, omdat ik ook erg benieuwd was. Wat komt eruit? En dan zie je zelfs sommige partijen, de een vult ja in en de ander vult nee. Maar open je hem aan de achterkant, hebben ze alle twee hetzelfde antwoord.
Exact.
Dat zegt genoeg, denk ik, over de stemwijze.
Ja, maar dat is wel lastig, want het is echt wel een belangrijk instrument van onze twijfelaars. Klopt. Die zeggen, ik vul even die stelling in en dan weet ik hoe het zit. En dan zit jij aan tafel, dan zie je rondweg Hardenberg, staat niet in ons verkiezingsprogramma. Nee. Wat vinden wij daar eigenlijk van? Want jij zit gewoon in een klein comité aan tafel. Je bent de vertegenwoordiger van de ChristenUnie. Ja. Zeg, Marcel, gaan we dat doen, die rondweg? maar ik mis alle context. Wat kost dat dan? Ja. Waar ligt dat ding?
Zeker, dat is
wat gaan we dan niet doen?
Zo'n stemwijzer ding. Waarbij wij natuurlijk wel, en dat is dan misschien iets waar je op terug kunt grijpen. Wij zijn wel heel erg bezig met goede bereikbaarheid. En dan bij voorkeur niet alleen met asfalt. Maar bijvoorbeeld ook met openbaar vervoer. Dat je als je blijft groeien, en zeker Stad Hardenberg, maar ook bijvoorbeeld Dedemsvaart. Met een enorm drukker wordende N377, ik noem maar wat. Mm-hmm. Dat je daar op een dag misschien iets beters voor moet verzinnen. Dat zou kunnen. Maar dan wijken wij uit naar goede bereikbaarheid. Hè? Ook om weer mensen vast te houden en wel gewoon een gezonde gemeente te blijven. En of dat dan een rondweg is of toch station Bergentheim. Dat kan allemaal.
Ja, maar
of niet.
Maar ik ben een kiezer en ik woon in een Balkbrug of op Lezers. Daar moeten ook mensen wonen, denk ik dan.
Ja, ik woon daar.
dan durfde ik die te noemen. Maar dan zie je een stelling, je probeert je mening te vormen over op wie moet ik nu gaan stemmen, of welke partij moet ik gaan stemmen. En dan zie je, Hardenberg krijgt een rondweg. En dan leeft al een klein beetje sentiment, wisselend per kern, moet ik zeggen. In de Krim vond het onzinnig dat we hem op tafel gooiden, maar we doen hem toch. Sommige kernen voelen zich achtergesteld. Ja. En bij Kloosterhaar proefde ik het wel weer. Waar de Krim het niet had, Deemshaard heeft het een beetje, maar als je erop doorgaat valt dat redelijk mee. Ja. En dan zet je een stelling in de stemwijzer die weer over Stad Hardenberg gaat. Ja. Waar we al van weten
dat
het gemeentehuis niet in de allerbeste staat is. We hebben een paar bruggen waar echt groot geld naartoe moet. Ja. Er wordt gesproken over een stationsomgeving waar we ook heel lang voor moeten sparen. En we hebben ook nog ergens iets met een theater. En dan zie ik in de stemwijzer, weet je wat, anders doen we een stadstrand in Hardenberg. Ja. Ik ben dan echt helemaal de weg kwijt. Ik denk, weten we nou niet meer wat belangrijk is met elkaar?
Nou,
en jij zit erbij, hè? Dus ik ben gewoon toeschouwer.
Zeker, zeker.
Hoe kijk jij dan naar die stellingen?
Laat ik het zo zeggen. Voor mij had dit niet gehoeven, Arjan. Dat zeg ik er meteen eerlijk bij. Waarom? Die zal ik ook toelichten. Je zei het nog net zelf al, hè? Je roept een aantal dingen, populaire dingen, en daarna is het klaar. Dat hebben we ook gezien die avond. Want iedereen roept de dingen die voor het publiek dus schijnbaar goed uitkomen. We willen een nieuwe voorvechter hebben. We willen een stadstrand hebben. We willen een rondweg hebben. En de enige vraag die we hebben gesteld, wat is de financiële onderbouwing die hier achter hangt? Mm-hmm. Want dit is makkelijk roepen, maar dit is onbetaalbaar. Dus wat is onze financiële onderbouwing? Daar gaat het dus met zo'n stemwijzer niet over. Je mag gewoon poneren en that's it. Nou, dan moet je dus afvragen, heeft dan zo'n stemwijzer nut, ja of nee? Dan zet ik daar mijn vraagtekens bij, want ik wil graag weten, als jij de keuze maakt voor een nieuwe voorvechter, en die kost 60, 80 miljoen, dan wil ik weten, waar haal je dat geld vandaan en wat laat je dan liggen? Ja. Maar je kunt niet zeggen, en ik ga de voorvechter doen, en ik ga daar dat nieuw bouwen en daar dat nieuw bouwen, dat kan niet.
Ja.
En dat is een soort van, nou, laat ik hem plat noemen, kiezersbedrog. Ja. Want het kan niet.
Ja, dat klopt. Maar die vond ik lastig.
Ja.
En ook van, laat mij gewoon kiezen. Laat mij kiezen tussen station Bergentheim en een nieuwbouw van Theater de Voorvechter. Dat zijn keuzes waar je ook echt iets van kan vinden. Want dan weet je, het kost allebei heel veel geld.
Ja.
Wat vind ik dan belangrijker? En dan haal je daar zelf maar uit of dat past bij jullie of bij een andere partij. Dat maakt me dan niet zo heel veel uit. Maar goed, misschien kunnen we het daar nog zo over hebben.
En het is misschien ook een beetje een valse keuze. Hè, ik begrijp dat je het zegt, omdat het over geld gaat dat je maar één keer kunt uitgeven. Aan de andere kant, zo'n station Bergentheim, op het moment als ProRail zegt, als jullie dat station willen, prima, maar wij gaan daar nooit een trein langs laten rijden. Waarom zouden we dan überhaupt het station bouwen?
Zeker, dat gaat gelijk op. Ja.
Maar het zou misschien best tot de mogelijkheden behoren. Dus dan lijkt ons station Bergentheim wel weer een goed idee. Maar dus het hangt ook van allerlei verschillende dingen af. En het zijn vaak ook trajecten van hele lange adem. En dus je kunt nu iets verzinnen. Kan best zijn dat jij hier over 10 jaar met onze opvolger staat en die dan zeggen, ja, die twee hadden er wel leuk bedacht, maar het is toch iets anders gelopen, snap je?
Ik zie er nul tegenop dat ik dit nog 3 jaar moet doen. Maar dat is een andere insteek van de discussie. Nee, maar dat vind ik lastig aan campagne.
Ja, van, vinden wij ook.
Welke keuze moet ik nou als kiezer maken? En hoe weet ik nou als ik de stemwijzer heb ingevuld dat ik bij de partij uitkom die het beste Precies. bij mij past? Want ik ken ook een klein beetje de verkiezingsprogramma's. Ja. Ik vul de stemwijzer naar eer en geweten in. Ja. Dan kom ik uit bij een partij. Dan denk ik, dat kan nooit.
Nee, precies.
Dat past, dat. Voor mijn gevoel past dat helemaal niet bij mij.
Nee.
Maar als ik dit invul, denk ik, ja, dan zal dat het wel zijn. Dat kan ook de conclusie zijn.
Het is jammer dat je niet bij de ChristenUnie bent uitgekomen dan, Arjan.
Ja. Dat weet je niet.
Ja.
Dit wordt het best bewaarde geheim van de campagne.
Ja. Nee, maar weet je, daarom zei ik ook nog net, hè, ik verheug me eigenlijk op morgen. Want daar heb je de gesprekken. Die stemwijzer niet. Programma, weet je hoeveel mensen lezen nog daadwerkelijk een programma? Je moet gewoon één op één het gesprek hebben. Laat mensen de vraag stellen en geef daar gewoon je eerlijke antwoord op. En ik denk dat mensen daar het meest aan hebben.
Ja, dat past ook meer bij jullie.
Ja, dat denk ik
dan wel. Dan spektakel.
Ja. En we hebben een gesproken programma.
Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik een mooie insteek als je kijkt naar inclusiviteit.
Precies.
Dat iedereen ook moet kunnen volgen wat er is. Precies. En niet iedereen in staat is om dat allemaal te lezen.
Of als je in plaats van een podcast op je oortjes met het lopen 's morgens in plaats daarvan ons programma luistert, dan...
Wordt dat gemeten, hoe vaak dat gedaan wordt?
Geen idee.
Ik ben wel nieuwsgierig of dat werkt.
Hoe vaak dat die geluisterd wordt? Ja, dat kunnen we zeer zeker zien. Ja.
Oké, okay. gaan we het nog eens over hebben. Want ik ben nou echt serieus nieuwsgierig naar. Van, voegt dat iets toe? Ik denk het is heel waardevol.
Ja.
Maar is het dan waardevol voor veel mensen? Of maakt het eigenlijk niet uit?
Nou, weet je,
want je bedient een doelgroep die je normaal niet had kunnen bedienen.
Exact. Als we het over inclusief hebben, dan begint het dus hierbij. Inclusief begint bij het verstrekken van informatie. En als mensen een bepaald soort informatie niet tot zich kunnen nemen... Nou, en ik denk dat dit voor mensen heel relevante informatie is... wat verkiezingsprogramma's zijn, want daarop baseer je keuze. Dan denk ik dat dat heel relevant is. Al is het er maar eentje. Mm-hmm. Dus ja, weet je, ik verwacht dat meer mensen gaan luisteren. Ik denk dat het voor mensen met een visuele beperking goed is. Maar mensen ook met niet aangeboren hersenletsel... weet je, die kunnen zich even terugtrekken. Die zetten de koptelefoon op. We hebben het heel rustig laten inspreken... met een heel rustig muziekje tussen de hoofdstukken door. Ja, ik denk dat dit echt wel heel goed overkomt. Maar al zou het er maar één zijn, Arjan, dan nog.
Ja, dat is
het al goed.
Meer dan genoeg.
Ja. Ja.
Ik denk ook dat het doel in dit geval belangrijk is. Ja. En ook dat je uitstraalt met ook de kleinere groepen mensen in onze samenleving zijn mensen zo belangrijk.
Ja.
En als we erin moeten investeren, ook als één iemand met z'n drieën en een andere groep is met 1000, moet dat niet de afweging zijn om te zeggen we investeren ergens in.
Ja, exact.
Dus ik ben daar wel voor. We gaan naar zorg, want ik vind dat we wel ergens hierbij passen. Ik zag Mirjam Bikker, die kwam in Ommen, was dat volgens mij. Waren jullie daarbij?
Nee.
Eigenlijk?
Ze was in Ommen bij de Baalborggroep. Ja.
Ja. Ja, we staan hier ook bij de Baalborg. Dus dat
klopt,
is wel een linkje. Ja. En zorg vind ik altijd wel een boeiend domein. In Harderberg hebben we altijd gezegd, geld volgt beleid. Staat maar nog ergens bij. Dus eerst beginnen we bij wat we belangrijk vinden en dan kijken we pas wat het kost. Is zorg daar nou typisch zo'n voorbeeld van? Want zorg wordt steeds duurder. En je kunt zeggen, oké, dan gaan we minder zorg doen. Of je zegt, we geven er meer geld aan uit.
Nee. Je moet gaan kijken van, joh, wat hebben we nodig in deze samenleving? Dus je moet breder gaan kijken. Wat mij altijd verbaast, en laat ik me even persoonlijk inkoppen... ik kom heel graag in Frankrijk. En als ik in Frankrijk in een supermarkt sta... dan moet ik echt op zoek gaan naar de snoepjes. En die snoepjes zie ik ergens of heel ver beneden in... of ergens bovenin, en die zijn schreeuwend duur. Hier liggen ze op ooghoogte voor kinderen. Dus dan pak ik nu even simpelweg de suikertax erbij... daar begint al voor mij de zorg. Van joh, wat beginnen we van kleins af aan, van kinds af aan? Hoe nemen we onze inwoners mee in het hele zorgtraject? En daar kom je dus ook meteen op een kostenplaatje uit.
Mm-hmm.
Ik denk dat we voor een groot deel dat we onze zorg zelf te duur maken... die we goedkoper kunnen maken... maar dat we onze industrie op bepaalde vlakken te veel blijven stimuleren.
Ja, gaat over preventie.
Preventie,
ja. Wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma echt de nadruk gelegd op preventie. Ja. Want op een moment als je inderdaad voorkomt dat mensen ziek worden... dan hoef je ze dus ook niet langs de dokter te sturen. Dat scheelt in de zorg.
Ja.
Dat kan over suikertax gaan. Dat kan over roken en vapen gaan. Dat kan over soft- en harddrugs gaan. Dat kan over van alles gaan. Op een moment als je daar niet hoeft te repareren... dan moet je eens kijken wat dat in de... En een ander voorzorg, want je kan daar bijvoorbeeld ook... de geestelijke gezondheidszorg bij betrekken. Op een moment dat je weet dat ongeveer 60% van de kinderen... die mentale ondersteuning nodig hebben... dus die daar ook een beroep doen op de zorg... uit gebroken gezinnen komen, dan moet je je afvragen... hoe kunnen we nou met z'n allen voorkomen dat dat gaat gebeuren? En wij willen niet achter de voordeur kijken per se, bij voorkeur niet zelfs, want dat is niet aan de overheid. Maar steeds meer steden, waaronder bijvoorbeeld Zwolle, hebben daar programma's voor waar mensen vrijwillig aan kunnen deelnemen om ervoor te zorgen dat... Of in een poging om zeg maar relaties wel bij elkaar te houden. En als dat niet lukt, in ieder geval te voorkomen dat het een nare vechtscheiding wordt, waar die kinderen mentale trauma's van oplopen. Want dat betalen wij ook met z'n allen. Hè? Mm-hmm. En op een moment als we op die manier al kunnen zorgen dat er ook mentaal een gezondere generatie opgroeit, die ook fysiek nog eens lekker in zijn vel zit, omdat er niet geveept wordt, niet gebloot wordt, niet gedronken wordt, althans niet excessief, weet je wel dat. Dan denk ik dat wij al vele stappen verder zijn en dat het onze zorgkosten ook op den duur ook gaat terugdringen.
Is het ook niet dat we te veel naar de overheid kijken hiervoor? Want we hebben, nabuurschap is ook een groot punt in jullie verkiezingsprogramma. Is het niet meer een probleem van de samenleving zelf en wijzen we niet veel te makkelijk naar de overheid op dit dossier?
Ook.
Dat gevoel Zeker. Krijg ik wel eens. Los het op. Ja. Iedereen is ziek tegenwoordig, tenminste veel.
Ja.
En er is van alles. En ondertussen is zorg onbetaalbaar. Daarmee raak je de onderkant van de samenleving weer. Mensen die al niet veel te besteden hebben, die gaan dan zorg mijden.
Ja.
Waar de verschillen alleen nog maar groter van worden.
Ja. Klopt. Ja. Ja, en dat wordt alleen maar erger op deze manier. Ook in het nieuwe beleid wat nu voor ligt, hè, vanuit Den Haag, waar wij uiteraard mee te maken hebben. Als je ziet wat daar met de zorg gaat gebeuren, dat eigen risico zo omhoog gaat, en dan kun je heel mooi roepen, hè, van joh, je krijgt per keer moet je maar nog €150 gaan betalen. Maar de mensen die echt zorg nodig hebben, weet je, die gaan niet één keer naar het ziekenhuis. Hè. Die gaan ook niet twee keer, die gaan ook niet drie keer, maar die zijn...
Nou, die hebben, andere week of zo.
Precies, dus die zijn er constant, dus die zijn nog steeds dat kwijt. Terwijl de mensen die gezond zijn, die maken er geen gebruik van. Dus ga een eerlijke verdeling maken. Dus ga zorgen dat de rijkeren daar wat meer voor betalen. En zorg dat de mensen die het echt nodig hebben, daar wat minder voor gaan betalen. Dan heb je een eerlijke verdeling in de samenleving. En dan ga je ook zien dat de zorgkosten naar beneden gaan. Maar als je nu zorg gaat uitstellen, dat heeft een consequentie voor over 2, 3, 4, 5 jaar. Afhankelijk hoe oud en in welk proces je zit. Maar de zorgkosten gaan gigantisch de pan uitreizen. Daar ligt wel een verantwoordelijkheid, vind ik, van de overheid om dat beter te pakken. Maar daarnaast heb je een punt, het omzien naar elkaar, dat nabuurschap wat we hier hebben, dat maakt er ook een onderdeel van uit. Ja,
IJslands model wordt hier ook vaak geroepen. Dat legt eigenlijk ook een belangrijk deel van de zorg bij de samenleving zelf. Bij de school, bij de sportclub, bij de omgeving van een jongere in dit geval specifiek. Is dat dan... de samenvatting van hoe we dit aan zouden moeten vliegen?
Ja, gedeeltelijk, hè, want het heeft natuurlijk met omzien naar elkaar te maken, of nabuurschap, zoals we het hier noemen. Maar het betekent dat is één. Je kunt niet maar aan één knop draaien. Want op een moment als je dat zegt en we moeten meer naar elkaar omzien en we moeten meer om elkaar geven en voor elkaar zorgen, dan denk ik prima. Maar dan moeten we bijvoorbeeld daar ook met werkgevers naar gaan kijken. Want hoeveel mensen met een fulltime baan hebben daar überhaupt tijd voor?
Mm-hmm.
Dus dan zul je goede regelingen moeten treffen als het gaat over zorgverlof. Of over een aantal jaren minder kunnen werken om voor... het maakt niet uit of het familie of vrienden of buren zijn, om daarvoor te zorgen. Of om als het nodig is dat je regelmatig op kinderen past, omdat ouders daartoe niet in staat zijn, ik noem maar wat. Dat is ook een vorm van zorg en nabuurschap. Dat je daar de mogelijkheden voor krijgt en dat je daar als maatschappij dus ook voor gaat staan. Dus het zijn meerdere knoppen waar je aan moet draaien. We kunnen dat ook niet alleen op lokaal niveau. En Marcel zegt net al, ook op landelijk niveau zal daar het een en ander voor geregeld moeten worden. Daar moeten we wel meer naartoe. Vraag is alleen... Of dat op dit moment wel in zeg maar onze levensfilosofieën past. Hè? Want we zijn nogal op ons individu ingesteld. Ja. En daar is ook zo'n beetje de hele maatschappij op ingericht.
Mm-hmm.
Dus we moeten dat wel weer gaan vinden met elkaar.
Ja, en we zijn ook allemaal stuiten druk met elkaar.
Ja.
En alles wat we onder nabuurschap schuiven tegenwoordig, dat neigt ook een beetje naar te veel druk uitoefenen op vrijwilligerswerk.
Ja.
Soms.
Ja.
En dan is nabuurschap maakt het allemaal iets vriendelijker. Maar uiteindelijk heb je nog steeds iemand die amper de druk aan kan.
Precies.
En die dan misschien wel weer in de zorg terechtkomt.
Nou ja, en die waardering moet er zijn. Hè, want op een moment als morgen alle vrijwilligers in Nederland zeggen... we doen het eens een weekje niet...
Ja.
Moet je eens kijken wat er in onze maatschappij, maar ook met onze economie gebeurt. Hè, dus wij moeten dat echt wel beter leren waarderen en ook beter faciliteren. En daar hebben we iedereen voor nodig. Werknemers, werkgevers, maatschappelijk middenveld, overheid, alles... is gewoon zo.
Ja, dit is een systeemaanpassing.
Ja.
Dus er is nu veel te veel focus op de zorg aan de...
curatieve kant, ja, in plaats van aan de preventieve kant. Zeker.
Ja. Want daar gaat het eigenlijk alleen maar over. Ja. Stijgende zorgkosten betekent hogere eigen bijdragers. Betekent dat mensen afhaken van zorg. Nou, tandartszorg is een hele bekende, denk ik. Die heel veel mensen maar overslaan. Van, stel je voor dat ik een factuur krijg.
Klopt.
Nou, mijn kinderen schrikken er al van als ze naar de tandarts zijn geweest.
Maar voorkomen diabetes type 2, voorkomen obesitas, al dat soort dingen. Moet je eens kijken hoeveel miljarden dat op den duur gaat schelen.
Kun je hier vanuit Harderberg iets aan doen? Dit klinken mij als landelijke thema's.
Ja, maar dat is ook zo. We kunnen daar natuurlijk wel over aan de bel blijven trekken. En we kunnen daar lokaal wel een aantal dingen voor. Jij noemde net IJslands model. Dat is iets wat Alwin ter Rietstap ook met scholen heeft gedaan. Dus je kunt wel wat. Maar het vraagt een grotere verandering. Ja, en een bredere ook. Klopt.
Ja, breder dan wat wij vanuit onze gemeente kunnen doen.
Ja.
Nou, weet je, en dan heb je wel een voordeel als landelijke partij. Hè. We kunnen aankloppen, ook landelijk. We kennen de mensen daar, we kunnen de telefoon pakken. Dat is wel een heel groot voordeel wat je hebt. Dus je kunt daar wel een stukje sturing in.
Dit is wel een campagnethema, hè? Dus ik ken ook een aantal partijen.
Nou ja, laat ik dan ook nog eens een keer erin gooien.
Wij hebben dat juist niet. En dat maakt ons eigenlijk een veel betrouwbaarder.
Ja, ik heb het volgens mij in november hier ook geroepen. Wij zijn ook gewoon een lokale partij. Ja, ik heb sterker nog in het vraaggesprekje in Debensvaart. Wij zijn een lokale partij. Ja. Toevallig met landelijke banden. Maar wij zijn echt. Er staat ook niet voor niets op ons logo ChristenUnie Hardenberg. Want dat is wie we zijn. Precies. En het helpt wel heel erg bij dit soort dossiers. Dat je wel gewoon een landelijke tegenhanger hebt. Bij wie je kunt aankloppen en zeggen: jongens, kan je daar eens aandacht voor genereren?
Is er een van de 11 partijen die geen lokale partij is?
Nee, ik denk dat we allemaal lokale partijen zijn. 11, ja. Ik denk allemaal lokaal.
Ja. Weet ik niet.
En een aantal met landelijke banden, toch?
Nou ja, ik heb
hoor een andere mening.
Ja, ik heb een van de partijen nog totaal niet gezien.
Oh, zo bedoel je?
Ik heb er niks van gelezen.
Nee, we hebben het over niks, Forum. Dat mag.
Ja, die zit nu niet in de raad.
Nee, klopt.
Precies. Dus dat is maar de vraag. Die heb ik nog niet gesproken, niet gehoord. Dus ik heb geen idee.
Gaat er wel gebeuren, zal ik verklappen. Forum heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden uit alle campagneactiviteiten. Zijn niet bij debatten geweest tot nu toe. Dat gaat komende woensdag veranderen. Als het landbouwdebat is bij Zalmulder van de Agrarische Jongeren Harderberg. Ja. Dat is het eerste debat waar zij mee gaan doen.
Ja.
En ze sluiten ook aan bij het lijsttrekkersdebat in de Volvechter. Dus dat is ook jullie kans om dan dit soort discussies te gaan voeren en vragen te gaan stellen.
Ja.
Dus, maar dat betekent dat in de avond in de Volvechter wij de lijsttrekker van Forum voor het eerst gaan zien?
Dat denk ik niet.
Oh.
Wat? Okay.
Ik denk dat ze niet komt. Ik denk dat ze iemand anders sturen.
Okay.
Maar dit is geen officiële berichtgeving. Hè? Okay. Dit is, we communiceren veel met alle partijen. Wat gebeurt er? Wie kunnen we spreken? Ook op de radio.
Ja.
Als iemand helemaal niet in de media komt, kunnen we ze dan in de studio krijgen misschien.
Ja.
Kijk, als je niet naar campagneactiviteiten wil, naar debatten. Ik snap dat dat als nieuwe partij ook best een uitdaging is. Kom naar de studio. Kom desnoods met je hele lijst. Maakt me niet uit.
Maar dat
geef
is
me gewoon een uur om wat vragen te stellen.
Maar dat is ook een beetje waarom ik dat vraag. Want het zijn wel onze lijsttrekkers. Zijn onze politieke uithangborden in campagnetijd. Ja. Hè? Dat zijn wel echt... het zijn natuurlijk ook maar gewoon mensen. Maar het zijn wel mensen die hebben gezegd: ik wil met mijn kop voorop. En dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. En dat is ook jegens de kiezer. Want die heeft er ook recht op om te weten: wie is dat politieke uithangbord? Wat vertelt hij ons allemaal? Waar staan ze voor? Wij hebben op dit moment echt geen idee.
Nee.
Ik ook niet. Nee. Ik kan er niks, niet veel meer van maken.
Ja.
Ik weet alleen dat we woensdag voor de eerste keer Forum op het podium hebben.
Ja. Heel goed.
Bij Sam Mulder.
Heel goed.
En dat is ook niet de lijsttrekker trouwens. Dat weet ik inmiddels al wel. Dat is officieel bevestigd.
Jammer.
Dat hij het niet wordt. Ja, dus er is één kans wellicht. En misschien ook die niet, maar dat weet ik niet.
Nou, maar goed, wel goed dat ze er dan eindelijk toch ergens zijn. Dus we zijn benieuwd.
Ik denk dat het goed is. Het minste wat we kunnen doen is met elkaar over hebben wat nou de verschillen zijn. En dat mensen ook weten waar ze al dan niet voor stemmen.
Ja.
Volgens mij is dat ook het hele idee van campagne voeren.
Zeker.
We gaan heel snel met heel weinig onderwerpen door de tijd. En dat vind ik helemaal niet erg, want ik vond dit wel boeiende onderwerpen.
Kunnen nog wel een uurtje doorgaan, Ayan? Dat is niet zo'n punt.
Nou, ik heb hier iemand lopen die daar heel anders over denkt.
Okay.
Die ook programma's maakt, maar dat maakt helemaal niet uit. Jullie campagne, we hadden het al over, straatcampagne is eigenlijk minder van deze tijd. Zijn jullie dan TikTokkers? Ben ik dan benieuwd naar? Gaan we dansfilmpjes van jullie zien?
Nee, zeer zeker niet. Nee, nee.
Nee, ik weet dat er een aantal partijen pogingen toe wagen.
Ja,
maar gaan we van jullie niet zien?
Nee, dat ga je van ons niet zien. Ik weet het. Ik sprak Romano en die doet daaraan. Dus die vertelde dat. Hij zei, je krijgt nog hele leuke reacties ook. Maar ja, daar zijn wij niet van. Nee,
die heeft daar ontzettend veel plezier van.
Ja, dat klopt.
En dat snap ik ook.
Ja. Hij kan er hartelijk om lachen. Hij heeft filmpjes aangekondigd die nog niet gepubliceerd zijn. Maar die moeten we absoluut gaan zien. Ik vind het leuk. Ja. We gaan nog even peilen. Want dat doen we officieel niet in Hardenberg. Maar gaan we bij jullie natuurlijk wel doen. De ChristenUnie heeft na 18 maart al hoeveel zetels? Mag ook een ambitie zijn. Het is geen belofte.
Nou,
ik hoop dat we het aantal vast mogen houden die we nu hebben.
Mm-hmm.
Ja, dat.
Oké. Okay. We houden het op 7 voorlopig.
Ja. Ja.
En wie wordt dan de grootste in Hardenberg?
Dat bepaalt de kiezer.
Tot nu toe, ja, maar er zijn de 11 en dat kan er maar één de grootste zijn.
Dat is moeilijk, hè?
Maar dat was altijd het CDA.
Laten we zeggen, van oudsher is het CDA. Ja. En ik denk dat ze het blijven. De vraag is alleen of het zo afgetekend zal zijn als de laatste keer.
De partij komt dichter bij elkaar.
Ja, dat denk ik.
Dat is wel de verwachting.
Ja.
Ik denk dat realistisch is. Ja. Zijn er partijen waarvan jullie denken, als dat coalitie wordt, dan dat zien we niet zitten?
Nou,
kijk je al zo naar andere verkiezingsprogramma's, naar andere partijen?
Nee.
Of is dat te vroeg?
Nou, kijk, weet je, in principe sluit je niemand van tevoren uit. Hè. Laat dat ook even simpel zijn. Alleen, hè, wat Simone ook terecht aan het begin zei, zo sta ik er zelf ook in. Op het moment dat je een niet-rechtsstaatelijke partij hebt, of een partij hebt die permanent mensen uitsluit, dan wordt dat wel een hele ingewikkelde.
Dat gaan we niet doen.
Nee.
Wij propageren hier, we zijn een partij van inclusie. Dan kan je niet. Dan wordt het echt lastig om in een coalitie te gaan zitten die categorisch bepaalde groepen uitsluit. Dat is dan ook kiezersbedrog, denk ik.
Ja,
helder. We hebben nog een klein minuutje, die is van jullie. Waarom? Wat gaan jullie nog doen? Wat kunnen mensen van jullie verwachten? Waarom moeten ze op jullie stemmen? Roep het maar.
Nou, weet je waarom ze ons moeten stemmen? Daar gaat het me niet zozeer om. Ik hoop vooral dat mensen gaan stemmen. Laat dat de eerste oproep zijn. We hebben hier in Nederland dit recht dat we dat mogen. Dus maak er alsjeblieft gebruik van. Hetgene wat ik wel erbij zou willen zeggen is van joh, ga eens kijken in de verkiezingsprogramma's. Ga niet stemmen omdat je landelijk op een bepaalde partij stemt. Maar ga kijken waar je nou plaatselijk op gaat stemmen. Want de gemeenteraadsleden hier zitten er voor het plaatselijke, niet voor het landelijke. Dus dat zou mijn oproep nog zijn.
Je hebt mijn afsluiting al bijna te pakken.
Oh, nou.
Dank voor jullie aanwezigheid. Ik vond het gezellig dat jullie met z'n twee kwamen. Dat vond ik wel een mooie insteek van deze avond. We gaan afronden voor de twijfelaars. U kon er lang mee wegkomen dat u niet wist waar het over ging. Maar we zijn al een tijdje bezig met 2-wekelijkse debatten. De kandidaten zijn overal in het internet, staat vol met informatie. Het is ook uw toekomst van onze gemeente. Dus neem uw verantwoordelijkheid en ga vooral stemmen. En wilt u meer weten, blijf dan vragen stellen. Net als wij. En blijf het gesprek aangaan. Want goede democratie begint niet bij stemmen alleen. Maar bij luisteren en bij elkaar serieus nemen. 12 maart is het lijsttrekkersdebat in Theater de Volvechter. Zien we u daar. U bent van harte welkom. Wij zijn er. Prettig weekend.